Welkom bij Bits of Freedom op de werkvloer. Ik ben Inge en samen met Nico duik ik vandaag in de wereld van de Digital Markets Act, oftewel de DMA, en wat het betekent voor bedrijven.
De DMA is een nieuwe Europese wetgeving die grote technologiebedrijven dwingt om eerlijker te concurreren en gebruikers meer controle te geven. We gaan het vandaag hebben over hoe deze wetgeving bedrijven beïnvloedt.
Zie ons als je tijdelijke privacy-kritische collega's. Met vandaag dus op de agenda wat de DMA precies inhoudt en waarom het belangrijk is voor ondernemers.
En als je deze podcast waardeert, dan kan je overwegen om bedrijfsdonateur te worden van Bits of Freedom. Zo steun je ons werk, zoals deze podcast. En voor meer informatie ga je natuurlijk naar bitsoffreedom.nl.
Ja, laten we beginnen met ons eerste agendapunt, de Digital Markets Act, oftewel de DMA. Deze wet is ontworpen om de macht van de grote technologiebedrijven te beperken en eerlijkere concurrentie mogelijk te maken. Maar wat houdt die DMA nou precies in en waarom is het relevant voor jouw bedrijf? We gaan daarover in gesprek met Lotje.
Hey!
Lotje, die DMA, de Digital Markets Act, wat is het nou precies?
De DMA is een wet die de technologiemarkt wat probeert recht te trekken. Dus eigenlijk in de afgelopen decennia is die markt waarop techbedrijven concurreren een beetje uit de hand gelopen. Een aantal techbedrijven zijn extreem dominant geworden. Denk aan Google, Amazon, Meta. Die hebben eigenlijk bijna een soort monopolie. En daardoor zijn heel veel internetters afhankelijk geworden van die bedrijven. En maken andere bedrijven eigenlijk geen kans op die markt. Dus een voorbeeld is dat als je een telefoon koopt, dat Google vaak al geïnstalleerd staat. Of als je een browser downloadt, dat daar ook Google als homepagina staat. Daar betaalt Google natuurlijk geld voor, hebben ze afspraken mee. En daardoor zijn andere zoekmachines eigenlijk kansloos ten opzichte van Google. Een ander voorbeeld is dat Meta naast haar eigen Facebook ook nog WhatsApp en Instagram heeft opgekocht. Waardoor ze eigenlijk die drie platformen gebruiken om allerlei data en gebruikers aan zich te binden. En andere apps maken daardoor eigenlijk weinig kans, omdat zij zo groot zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar WhatsApp, iedereen zit al op WhatsApp. Dus als je nu in je eentje een andere app gaat downloaden, ja, niemand die daarop zit en niemand die met jou gaat communiceren via de app. Dus daardoor zitten mensen eigenlijk gebonden aan WhatsApp. Dus op die manier zijn een paar bedrijven super groot en dominant geworden. Nou, daar waren wij klaar mee, maar niet alleen wij, ook de Europese wetgevers, gelukkig. Dus zij besloten dat het eigenlijk tijd was om in te grijpen op die markt. Dus zodoende kwam er de Digital Markets Act, de DMA. Dat is een zusje van de Digital Services Act, waar we het ook wel eens over hebben gehad in deze podcast. En in de DMA staan eigenlijk regels die die markt wat meer open proberen te krijgen. En die regels, daar moeten de grote techbedrijven zich aan houden. En daardoor nemen zij iets meer afstand van die monopoliepositie en creëren ze meer ruimte voor andere partijen. En natuurlijk meer keuzevrijheid voor die internetters waar ik het net al over had. De regels in die wet gelden alleen voor poortwachters. En poortwachters, dat zijn bedrijven die de Europese Commissie heeft aangewezen omdat zij poortwachter zijn van de technologiemarkt, omdat ze zo groot zijn. Dus de bedrijven waar ik het eigenlijk net over had.
Ja, dus dat gaat echt over de hele, hele grote techbedrijven.
Ja, is maar een handjevol ook.
Een handjevol techbedrijven die aan de nieuwe DMA-regels moeten voldoen. Maar waarom is de DMA dan toch belangrijk voor alle ondernemers?
Nou, dat niet alle ondernemers zich eraan hoeven houden, betekent niet dat ondernemers er niet ook profijt van kunnen hebben. Dus andere bedrijven die kunnen door de DMA concurreren op de markt met die supergrote bedrijven. Dus het is eigenlijk best wel een voordeel voor bedrijven die niet gigantisch zijn.
Kan je eens een paar concrete voorbeelden noemen over waar dan de DMA van invloed op is? Op wat voor platform, op wat voor poortwachters, op wat voor functionaliteiten?
Nou, bijvoorbeeld als je als bedrijf een zakelijk gebruiker bent van een platform. Dus stel je voor, je hebt een hotel en dat verhuur je via booking.com. Dan ben je nu best wel, was je eerst best wel gebonden aan de regels van booking.com. Maar door de DMA mag je dezelfde kamer voor andere voorwaarden aanbieden op andere websites. Dus je kan bijvoorbeeld een kamer voor €100 op booking.com zetten. En dan moet je weer een percentage afstaan aan booking.com. Maar op je eigen website voor wat minder geld of met een gratis ontbijtje of zo. Waardoor je ook via je eigen website makkelijker mensen naar binnen haalt. Omdat het een betere deal is. Dus ja, zodoende heb je daar wat meer ruimte in. En booking.com mag je daar niet in belemmeren. Dus dat is ook wel een mooie kans.
Ja, waar Booking dus eerst echt zelf de regels oplegde aan de aanbieders, mag dat nu niet meer. En heb je dus minder dat je een soort van ingesloten zit in dat platform als ondernemer.
Ja, want als je als hotel op Booking.com zit, moet je ook aan de regels van Booking.com houden. Aan de prijzen, de prijsafspraken die je zelf hebt met Booking.com. Dus daardoor heb je als ondernemer misschien wat minder vrijheid om het meer op je eigen voorwaarden te doen. En ja. I love technologie, maar wel onder mijn voorwaarden.
Precies, meer autonomie, altijd precies. Goed.
Ja, en dat is dus voor zakelijke gebruikers en voor privégebruikers.
Yes.
En is er nog een relatie tussen, want we hebben een heleboel afkortingen hier, maar je noemde al dat de DMA een zusje is van de DSA.
Ja.
Maar is er ook nog een relatie met de AVG?
Ja, in zekere zin wel. Het zijn allemaal Europese wetten uit de Europese Unie. En die allemaal ergens op tech gericht zijn. Dus de Digital Markets Act richt zich dus echt op de markt waarop dat soort bedrijven zich bewegen. De Digital Services Act richt zich meer op de bedrijven die al heel groot zijn en de service die ze verlenen. En de AVG...
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Precies, dankjewel Nadia. Die houdt zich vooral bezig met privacy. En dat raakt elkaar natuurlijk de hele tijd.
En als er nou een ondernemer is die naar deze aflevering luistert en denkt, oh, DMA, dit is helemaal langs hem heen gegaan. Ben ik wel compliant? Krijg ik een boete? Moet hij zich dan zorgen maken?
Die lieve ondernemer hoeft zich absoluut geen zorgen te maken, tenzij het een ondernemer is die Google of Amazon heet. Die luisteren. Ik denk dat zij wel genoeg mensen in een legal team hebben om compliant te zijn met de DMA. Dus eigenlijk de verplichtingen gelden alleen voor die supergrote dominante techbedrijven.
Ja, dus voor andere ondernemers geeft het vooral kansen.
Precies, ja.
Voor die hele grote techbedrijven, wat zijn de consequenties als zich er niet aan houden?
Ze kunnen boetes krijgen tot wel 6% van hun wereldwijde jaarlijkse omzet. Dus het kost best wel wat moeite om zo'n groot bedrijf in de portemonnee te raken. Maar ik denk dat dit wel effect kan hebben. En je ziet ook al dat er al uitspraken worden gedaan. Dat de Europese Commissie er al best wel op zit om ze compliant te krijgen. Dus dat belooft veel goed.
Een van de dingen waar ik jou vaak over hoor hier op kantoor en ook andere collega's en volgens mij ook al best een lang tijdje, is de term interoperabiliteit. Kan je iets vertellen wat die te maken heeft met deze wet?
Interoperabiliteit betekent dat je van de ene app met de andere app kan communiceren. Dus op dit moment, zoals ik net al uitlegde, hebben heel veel mensen WhatsApp. En met WhatsApp kan je geen berichtje sturen naar een andere app. Maar e-mail is bijvoorbeeld wel interoperabel. Dus je kan van Gmail naar Hotmail naar Freedom Mail een mailtje sturen. En het idee achter interoperabiliteit is dus dat je vanuit verschillende apps met elkaar kan communiceren. Dus dat je straks van WhatsApp naar iMessage naar Telegram en Nico app en Lotje app. Dus dat er allerlei nieuwe apps komen die met elkaar kunnen communiceren. Op die manier kunnen die apps ook veel beter met elkaar concurreren. Want op dit moment moet je wel WhatsApp hebben om te kunnen communiceren met je buren, je familie, je vrienden, et cetera. Maar als je straks interoperabiliteit op chat-apps hebt, dan kan je een app kiezen die bij jou past en communiceren met mensen die op een andere app zitten. Volgens de Digital Markets Act moet er interoperabiliteit komen op chat-apps. Te beginnen met 1-op-1 gesprekken en dat wordt steeds verder uitgebreid. Dus naar groepsgesprekken, naar videocalls en hopelijk ooit ook naar sociale media.
Wel weer super benieuwd wat dit met versleuteling van je bericht gaat doen en hoe dat opgelost gaat worden. Maar dat is misschien een keer een gesprek om met Reo te voeren.
Ja, voer dat maar met Reo.
De DMA is nog niet zo lang geleden ingegaan. Dus eigenlijk gaat het er nu vooral om, voldoen die grote bedrijven eraan? Wat gaan die doen om eraan te kunnen voldoen? En ja, hoe hoog is de boete die ze krijgen? Wat zijn op de langere termijn kansen die jij ziet in de DMA? Wat gaat er nog meer in die wet? Wat gaat die wet nog meer betekenen, is eigenlijk de vraag.
Nou, hopelijk betekent de DMA het einde van Big Tech. Maar in ieder geval het begin van het einde, hoop ik. Het is denk ik een hele mooie stap in de goede richting naar een gezondere techmarkt. En er zitten ook best wel veel ruimtes in die wet waar nog wat uitbreiding mogelijk is. Dus bijvoorbeeld dat interoperabiliteit, dat is er in eerste instantie alleen voor chat-apps. Maar er is ruimte in de wet om dat uit te breiden naar bijvoorbeeld sociale media. Dus hopelijk zorgt de DMA ook voor een soort van ander soort denken, waardoor de techmarkt straks wat eerlijker is.
Ja, en je grapt hopelijk het einde van Big Tech. Is dat een realistisch streven?
Nou, ik denk, met alleen deze wet is het einde van Big Tech nog niet in zicht. Maar wordt de muur wel een beetje afgebrokkeld. En het is natuurlijk ook een soort van pakket aan wetten. Dus je hebt de DMA, de DSA en nou, er komen er hopelijk nog een paar. Die samen Big Tech een beetje gaan afbrokkelen. Of de manier waarop Big Tech opereert. En ja, ik denk zelf, ze hebben er, wat is het, 15 jaar over gedaan om zo groot te worden. Het is niet dat we al 100 jaar onder het juk van Big Tech leven. Dus ja, we komen er op een gegeven moment ook wel weer vanaf. Maar ja, ik blijf hoopvol.
Precies, dus de ruimte die er nu ontstaat voor kleinere ondernemers en platformen en dergelijke om nieuwe techniek te gaan ontwikkelen.
Ja, ja, zeker die tech-ondernemers, maar dus ook de ondernemers die gebruik maken van die grote platformen en hun advertentiemogelijkheden en zo. Daar hebben ondernemers zeker wat aan, ja.
Ja, en dat zal dan ook weer even terugkijken naar onze andere afleveringen, weer van alles betekenen voor bijvoorbeeld de mogelijkheden om trackingvrij te kunnen marketen of te kunnen adverteren, als daar ook het aanbod breder op wordt voor ondernemers. Ja, als er absoluut meer keuze is, dan zijn die keuzes misschien ook gewoon makkelijker om te maken op een gegeven moment.
Ja.
Even nog over die gatekeepers.
Ja, een voorbeeld van een gatekeeper is de zoekmachine van Google. Ik geloof dat die een aandeel van 95% of zo hebben op alle zoekmachines. Dus daar kom je eigenlijk niet omheen. Maar ook YouTube, toevallig ook een bedrijf van Google. Of niet zo toevallig. Als je een video wil plaatsen als bedrijf, ja, kan je het beter op YouTube doen. Want dat is waar mensen op zoek gaan naar video's. Als je het op een andere app zet, krijgt niemand het te zien. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe je merkt dat een bedrijf een gatekeeper is. Het is het allergrootste bedrijf, maar ook zo extreem dominant dat andere platformen eigenlijk geen kans maken.
En denk je trouwens, want deze wet is nu alleen maar voor die gatekeepers. Zie jij in de toekomst ook nog dat verandert? Dus dat deze wet, de bepaalde aspecten die in deze wet zitten, dat die ook voor, nou ja, not so big tech gaan gelden? Of?
Nee, dus de regels zijn echt ingericht op bedrijven die extreem groot zijn. Dus tenzij een ander bedrijf ook nog zo extreem groot wordt, wat ik ook niet hoop, dan gaat het voor hen gelden. Ik denk, de regels in de Digital Services Act, dat die meer gelden voor wat kleine bedrijven. Dus die gelden voor alle platformen. En hoe groter het platform, hoe strenger de regels. Dus dat meer voor, ja, de wat kleinere tech is ook.
Ja, nou ja, en als je meer wil weten over de Digital Services Act, link staat in de show notes, maar daar hebben we ook eerdere podcast afleveringen over gemaakt. En er is heel veel van over te vinden. Geschreven door Lotje heel vaak op onze website.
Yes, topwetten.
Nou, je gaf net aan dat er een aantal van die grote bedrijven zijn, dus de gatekeepers die onder deze wet vallen. Je noemde al Booking, maar ook inderdaad, nou ja, Google, Meta. Er zijn er nog een aantal. Heel veel ondernemers zitten ook wel op die platformen.
Ja.
Ofwel met misschien op de social media, maar misschien ook om bepaalde diensten aan te bieden. Kan je daar misschien iets meer over vertellen van wat dat betekent? Wat als jij een appontwikkelaar bent, hoe gaat deze wetgeving jou beïnvloeden? Wat als jij producten verkoopt online? Wat heb je dan met deze wetgeving te maken? Of hoe ga je hier iets van merken?
Als je voor de DMA een iPhone kocht, dan stond daar standaard iOS op als besturingssysteem, Safari als browser en Siri als virtuele voice besturingssysteem. En onder de DMA wordt het mogelijk om ook te kiezen voor andere standaardinstellingen. Dus je kan kiezen voor andere browsers dan Safari, voor een andere voice assistent dan Siri, et cetera. Daar is onder de DMA wat meer keuze onder. Dus veel mensen hebben bijvoorbeeld al gezien dat iPhone een paar maanden geleden ineens de optie gaf, hey, welke browser wil je als standaard browser instellen? Dat was altijd Safari en nu kan je ook voor een andere browser kiezen. Dat werd hier op kantoor groot gevierd. Dus zo kunnen ontwikkelaars van browsers of zoekmachines, et cetera, ook wat meer een soort van voet op de markt krijgen. Maar ook zakelijke gebruikers van meer verkoopachtige apps of et cetera, die kunnen ook profiteren van de Digital Markets Act. Dus een van de regels is bijvoorbeeld dat gatekeepers zichzelf geen voorrang mogen geven in opsommingen, in zoekresultaten, geloof ik. Dus als je op Google zoekt naar e-mail provider, mogen ze niet Gmail bovenaan gaan zetten, omdat dat van hun is. Nou, hetzelfde geldt bij verkoopproducten op Amazon en zo. Dus daar krijgen kleinere spelers hopelijk ook wat meer kans op die manier.
Speelveld wordt weer wat gelijker.
Precies.
Ja. Maar wat ik wel opvallend vond met die browser, dus we hadden, dus je kon het ineens dan kiezen. En toen kwamen er, nou ja, op zich Safari kennen we, Firefox kennen we wel en ook de eigen Google browser. Maar toen zaten er ook een paar browsers tussen dat ik echt dacht van, hè? Dus ik ging dat opzoeken en dat bleken dan browsers te zijn die dan iets van 5-6 jaar geleden of zo, die aan het lijstje waren toegevoegd.
Ja.
En die kon je nog steeds inderdaad selecteren, maar ook die heel erg onbekend waren.
Ja, en dat is dus hopelijk ook een kans voor ontwikkelaars van browsers die niet bij die mega bedrijven horen, die op deze manier ook een kans maken om wat gebruikers aan zich te binden. Ik denk in onze ideale situatie zijn er 100 browsers en kiest iedereen een browser die bij hem past. Zijn er 100 chat apps, kiest iedereen een chat app die bij hem past, et cetera. En hebben dus de ontwikkelaars van dat soort technologie ook wat meer ruimte.
Ja, en bijvoorbeeld als je een appontwikkelaar bent en je hebt nu, dus je moet je nu houden aan de vrij strenge regels van de App Store,
ja,
van Apple. Nou, je maakt misschien ook een Android applicatie, dan heb je de Play Store, die is volgens mij ietsje makkelijker, maar ook veel vrij streng. Is het dan ook het idee dat je bijvoorbeeld kan kiezen, nou ja, ik haal mijn app daarbij allebei deze dingen weg.
Ik ga bij de Nico Store.
Ja, en ik ga bij de Nico Store, want daar betaal ik maar, weet ik veel, 5% over mijn inkomsten. En daar zijn de regels een stuk minder streng. Dus dat is een beetje wat ook de bedoeling gaat zijn van deze wet.
Precies, ja. Dat je, nou, niet per se dat eentje het allergoedkoopste is en het allerbest, want dan gaat iedereen natuurlijk naar die ene en we willen juist een beetje van die monopolies af. Maar dat in ieder geval elke appontwikkelaar een app store kan kiezen die bij diegene past.
Ja, de keuzevrijheid.
Ja. En er zijn ook nieuwe regels over de apps van die grote gatekeepers, toch? Dus vanuit de app van zo'n platform moet je dan ook naar de website van de aanbieder.
Ja, en op die manier wordt het hopelijk ook wat gebruiksvriendelijker voor gebruikers. En krijgen dus die ondernemers wat meer vrijheid en kansen.
Hallo, mijn naam is Linda Duits en ik ben al jaren groot fan van Bits of Freedom. Bits of Freedom komt namelijk op voor digitale burgerrechten. En nou ja, ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen hoe belangrijk dat is in deze tijd waarin bedrijven ons steeds meer surveilleren, maar waarin we ook de overheid misschien niet altijd kunnen vertrouwen. Bits of Freedom checkt die dingen voor ons, voor de rechtszaken voor ons. En ze kunnen daar jouw steun ook heel hard bij gebruiken. Word dus donateur, net als ik, van Bits of Freedom.
En nu wat verder ter tafel komt, oftewel WVTTK. Dit keer een interessante vraag van een van onze luisteraars. Loebna uit Winschoten vraagt: worden jullie ook gesponsord door een van die grote gatekeepers?
Nee, wij nemen bij Bits of Freedom uit principe geen geld aan van nog Big Tech, nog de overheid. Omdat dat juist de partijen zijn die wij willen controleren. En wij denken niet dat we dat kunnen doen als we geld aannemen van hen. Dus nee, al deze grote gatekeepers zijn Big Tech. Dus van al deze grote gatekeepers krijgen wij geen geld.
1 miljoen van Google voor ons.
Helaas, maar we nemen wel geld aan van kleinere concurrenten van Big Tech, toch?
Ja, dus wij hebben zeker een aantal bedrijfssponsoren. Die vind je op onze site. Ga naar bitsofreedom.nl en klik daar op onze bedrijfssponsoren. Dan zie je ze allemaal. En als wij een aanvraag krijgen voor een nieuwe bedrijfssponsor, dan gaan we eerst kijken binnen een kleine commissie of wij vinden dat deze bedrijfssponsor bij Bits of Freedom past. Iedereen die op onze site ziet, die is door deze selectie heen gekomen.
Gefeliciteerd.
Zeker. En daar zitten inderdaad een aantal wat minder big, maar zeker wel techbedrijven bij. En mocht je nou interesse hebben in het worden van bedrijfssponsor van Bits of Freedom, ga dan even naar onze site.
Yes, en heb jij een vraag over je onderneming of over onze bedrijfsvoering? Schroom dan niet en mail Nico op nico@bitsoffreedom.nl. Wie weet behandelen we je vraag in de podcast of op onze website. Nog iets voor de rondvraag? Nee? Dan was dit het voor vandaag. We hopen dat je weer wat nieuwe inzichten hebt opgedaan. Dit keer over de DMA op de werkvloer. Vergeet niet ook onze vorige afleveringen te beluisteren. En natuurlijk alle afleveringen van de Bits of Freedom podcast die er nog gaan komen. Oh, Nico, je wilde toch nog wat zeggen?
Ja, Lotje, Frankie, de privacy waakhond, die vroeg me laatst op een koptelefoon voor hem te kopen. Hij wilde zijn .waf bestanden beluisteren.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.